Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zullen wij deze dienst vervolgen door te zingen Psalm 150, het eerste vers. Looft God, looft zijn naam alom. 150 vers 1. We stellen ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet. En daarna zingen we uit Psalm 130 vers 4. Hoopt op de Heer, gij vrome. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. 130 vers 4 zingen wij nadat wij geluisterd hebben naar de heilige wet van de Heer. Toen sprak God al deze woorden zeggende. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden geslachten dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Zijn zegen. We doen ook voorbeden voor meneer Romein, Schaapmanstraat 7 te Hardingsveld. Die werd opgenomen in het ziekenhuis in verband met een TIA en afgelopen maandag weer thuis kwam. We bidden voor mevrouw van der Waal, Slingeland, Rembrandtlaan 21, Sliedrecht, die komende vrijdag een nieuwe knie krijgt. We bidden voor mevrouw van der Heuvel de Groot, Brooshoofdstraat 80 te Hardingsveld, die afgelopen week thuis kwam vanuit Parkzicht. En we danken de heren met Cornelis en Marieke de Jong, Haarweg 10 in Gorkum, die afgelopen week vrijdag verblijd werden met de geboorte van een zoon. Hij heeft de naam Koen gekregen en hij is het broertje van Patrick, Rutger en Johanna. Zullen we samen bidden? Heren, wat bent u al onze lof en aanbidding waard. Zo mochten we deze dienst beginnen. Samengekomen op uw dag. Looft God. Looft zijn naam alom. Looft hem in zijn heiligdom. Heere, u die in dat hemels heiligdom bent. U brengt uw volk samen, uw strijdende kerk in het aardse heiligdom. En mag er dan verbinding zijn tussen hemel en aarde, tussen die twee heiligdommen, door uw geest, die sterke band die ons met uzelf verbindt. Mogen we merken, heren, dat u hier bent, Want al bent u boven, al bent u in de hemel, u vervult de aarde. U bent overal en wel in het bijzonder in uw huis. Wilt u zo werken? Door de prediking van uw woord. Door de psalmen die we zullen zingen. In de gebeden, nu wij samen onze ziel tot u opheffen. Werk, Heere. En zegen ons. U weet wat wij nodig hebben. We hebben zo nodig elke keer weer een woord van u. En dan is het niet één woord dat u spreekt. Maar dan mogen we een heel gedeelte uit uw woord lezen. En dan wilt u dat ook nog uitleggen en toepassen door uw dienaar. Wat bent u dan genadig? Geef dat het niet afketst, Heere. En dat we zo druk zijn met van alles en nog wat, de week die achter ligt, de week die we zijn ingegaan, dat we het niet werkelijk horen. Of dat we het wel horen, maar dat we er geen boodschap aan hebben. Bewaar ons daarvoor. En werk in de harten van uw kinderen. Versterkend, vertroostend, vermanend. U weet wat nodig is. Maar als er ook zijn die u niet kennen, werk dan bekerend en schenk geloof. Het afzien van onszelf en het vluchten tot de Heer Jezus, het zien op Hem. Ja, geef dat aan ons allen, want dat hebben we telkens weer nodig. Heer, u weet ook hoe wij hier gekomen zijn. Wat er speelt in onze hoofden, in onze harten. U weet van rouw, van ziekte, van psychisch lijden. Heer, we bidden voor diegenen die het zo moeilijk hebben. En hier zitten of thuis verbonden zijn, geeft u wat nodig is. In de woestijn van het leven, betoon dat u erbij bent. En geef kracht. Heer, we bidden u, wees in het bijzonder met meneer Romein, die zo onverwachts in het ziekenhuis terecht kwam. Maar gelukkig ook weer thuis mocht komen. Geef hem verder herstel. En mag zijn vertrouwen, zijn hoop gevestigd zijn op u alleen. Gedenk aan hem samen met zijn vrouw. We bidden voor mevrouw van der Waal. Als komende vrijdag, als u het geeft, geopereerd zal worden. Aan haar knie. Heere, u weet hoe het voor haar ligt. Mag het zo blijven, dat ze het aan u overgeeft en dat ze zich op u verlaat. En wilt u dan ook de handen van de artsen besturen? Want ook zij zijn afhankelijk van u. En mag het ook een middel zijn, deze ingreep, waardoor mevrouw van der Waal weer goed kan lopen. En mag ze zo, samen met haar man, in alles op u zien. Heren, we danken u met mevrouw van de Heuvel. Ze mocht weer thuiskomen. U hebt het tot op heden goed gemaakt. We danken u met haar en bidden. Zorg voor haar, want ze is nu wel thuis. Maar de gezondheid is broos. En ze weet het. Mag dat ertoe leiden. Dat ze al meer ziet op u. En het leven zoekt buiten zichzelf. Hou vast zoekt in u de levende God. Want dan is het goed. In leven en sterven. Gedenk zo aan haar. mag er ook dank zijn bij Cornelis en Marieke de Jong en hun kinderen. Ze hebben een zoon ontvangen. We danken u dat u het goed hebt gemaakt, dat Koen ter wereld mocht komen. En we bidden, zorg voor dat kleine jongetje. Een kind des toorns, zo zegt uw woord het toch. En tegelijk in Christus geheiligd. En laat die beide zaken, Heere, voor zijn ouders de toon zetten voor de opvoeding. Dat ze zullen spreken met twee woorden. Van zonde. En die is veel erger dan wij kunnen bedenken. Maar ook van die genade die zoveel heerlijker is dan wij ooit kunnen bevatten. Stel hen zo tot een zegen. En geef wat nodig is voor de opvoeding van hun kinderen. Heer, zo bidden we voor alle gezinnen. U weet hoe moeilijk het ook kan zijn. De opvoeding in het algemeen, maar zeker ook de geestelijke opvoeding. Maar het zijn toch kinderen van het verbond die we mogen opvoeden. Kinderen ten diepste van u. En mogen we daarop zien. En gaat u dan zo ook door in onze gezinnen. Onder de jongeren, de kinderen. Opdat er een generatie opgroeit die van harte bereid is om u te volgen en u te dienen. Heere, zo leggen we onze gebeden voor u neer. Wees ons nabij. Geef een goede dienst. Wees ook met hen die verbonden zijn thuis. En verheerlijk uw naam. Om Jezus wil. Amen. Wij openen Gods woord in Romeinen 11. En daarvan lezen we vers 25 tot en met 32. Romeinen 11, we lezen vers 25 tot en met 32. Romeinen 11 vanaf vers 25. En dan schrijft Paulus en spreekt de Heere. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, omdat gij niet wijs zijt bij uzelf. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen. En zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is hun een verbond van mij, als ik hun zonde zal wegnemen. Zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn ze beminde om der vaderen wil. Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Want gelijkwijs ook gijlieden eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door de ongehoorzaamheid van deze. Alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Want God heeft hen alle onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hun alle zou barmhartig zijn. Tot zover de lezing uit Gods woord. De tekst voor vanmorgen vindt u in vers 26 en 27, waar Paulus schrijft, en alzo zal geheel Israël zalig worden. Zoals geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is hun een verbond van mij, als ik hun zonde zal wegnemen. Tot zover ook de tekstwoorden. Wij gaan nu zingen, Psalm 11. Een wat onbekende psalm, maar ook een psalm die past bij de situatie in Israël, alles wat er gebeurd is en wat er gebeurt. Op God alleen betrouw ik in mijn noden. Dus wordt gewis in het veilig samenleven de grondslag van het vertrouwen omgerukt. Vers 3, de alwijze God beproeft wel eens de oprechte en tuchtigt hen. En ook vers 4, rechtvaardig is de Heer in al zijn handel. We zingen Psalm 11 in zijn geheel en ondertussen krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven. Ik zal de doeleinden nog noemen, ik vergat het haast. De eerste collecte is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede is voor de kerkvoogdij. De derde is voor de generale diaconale commissie. Met als bestemming diaconale projecten in Malawi. Thuis kunt u de gaven digitaal overmaken. De Heere zegene u en uw gaven. Nog twee afkondigingen, ik noem ze meteen. Vanmiddag begint de zondagschool weer. En zondag 28 januari zal tijdens de morgendienst de doop worden bediend. Doopzitting is donderdag 25 januari om 8:30 in de consistorie. Beide ouders worden verwacht en hen wordt verzocht het trouwboekje mee te nemen. Tot zover deze afkondigingen. Wij zingen Psalm 11. Gemeente, toen in oktober de oorlog in Israël uitbrak, was een van u zo vrij om mij een vraag te stellen. Dominee, preek eens over Israël. Nou, vragen staat vrij natuurlijk. Maar vervolgens heb ik er wel heel goed over nagedacht. Wil ik dat? Ga ik dat doen? Waarom? Nou, de kansel is natuurlijk geen talkshow. Dus het gaat hier niet om de bespreking van het actuele politieke nieuws. Dat gaan we deze preek ook niet doen. Verwacht dat maar niet. Hè, nu het toch zover is. Geen visie op het hele conflict in Palestina vandaag. Daar heeft u denk ik ook helemaal geen behoefte aan. Want je hoort al zoveel meningen op dat punt. Nee, dat niet op de kansel. De kansel is een plek waar God aan het woord is, waar hij spreekt door zijn woord. En daarom had ik toch besloten om het te doen. Om op die vraag in te gaan. Om een keer over Israël te preken. Omdat God in zijn woord ook heel veel zegt over Israël. Ja, over de landbelofte. He, dat God het land heeft beloofd aan Abraham en zijn zaad. Heel actueel is dat, hè? En ook heel ingewikkeld. Wat geldt die belofte vandaag nog? En over welk gebied gaat het dan precies? En wat is het politieke gevolg daar dan weer van? Maar met alle respect, het is toch niet het belangrijkste onderwerp als het gaat over Israël. Dat punt van die landbelofte raakt niet de kern van Gods belofte voor Israël. En die belofte vinden we wel in Romeinen 11, vers 26 en 27. Daar belooft God: ik zal Israël redden. En daar gaan we het over hebben in deze dienst. Ik wilde het al eerder doen, zoals u weet, hè, in november, toen was ik ziek. Gelukkig kan het vandaag wel. God zal Israël redden. Dat is het thema van deze preek. Eerst letten we op geheel Israël. Als u de tekst erbij heeft, dan ziet u dat in vers 26. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Daar gaan we eerst over nadenken. Wat is dat, Israël? Wat bedoelt Paulus daarmee? Geheel Israël. Ten tweede, zal zalig worden. Wat is dat, als dat er staat? Heel Israël zal zalig worden. Wat houdt dat in, die zaligheid? En in de derde plaats, daar gaan we een streepje zetten onder dat woordje alzo. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Hoe en wanneer gaat dat dan gebeuren? Dat God Israël zaligt. Dus God zal Israël redden. Ten eerste gaan we letten op geheel Israël. Ten tweede zal zalig worden. En ten derde alzo. Is dus geheel Israël. Ja, gemeente, als dat er nou staat, hè, en alzo zal geheel Israël zalig worden, dan is volgens mij de allerbelangrijkste vraag: wat wordt hier bedoeld met Israël? Wat bedoelt Paulus daarmee? U zegt, hoezo? Israël is toch gewoon Israël? Nou, zo eenvoudig ligt het dan ook net weer niet. Want in Romeinen 9, vers 6 schrijft Paulus: want die zijn niet alle Israël die uit Israël zijn. Dus dan maakt hij een onderscheid. Hij maakt duidelijk daar dat er een verschil is tussen een Jood die erkent dat Jezus de Messias is, en een Jood die Jezus afwijst, die niet in hem gelooft, die hem niet erkent als de Messias. Je hebt dus twee groepen Joden. Messias belijdende Joden en Joden die de Messias niet belijden. Nou, uit die tekst is in het verleden wel de conclusie getrokken dat Paulus het hier niet heeft over het volk van Israël, maar dat hij het zou hebben over de kerk. De kerk uit Jood en Heiden. Dat is het ware Israël. Al degenen die door het geloof verbonden zijn aan de Heer Jezus. Al degenen die met al hun zonden tot hem de toevlucht hebben genomen. Dat is Israël. En zelfs iemand als Calvijn, toch een heel achterswaardig verklaarder, ik lees hem er graag bij, maar die zegt dat. Hij zegt, het gaat hier over de kerk uit Jood en Heiden. Nou, u kunt misschien wel een beetje raden wat het gevolg is van die uitleg. Dan hoor je in Romeinen 11 vers 26 geen goed nieuws voor het Joodse volk. Oh jawel, er zullen ook wel Joden zijn die zijn uitverkoren. En die zullen er ook wel bij komen. Maar het gaat niet om een heerlijke toekomst voor het Joodse volk. Of er een massale bekering komt, dat weten we niet. Het gaat er maar om dat God al zijn uitverkorenen uit Jood en Heide toebrengt, zalig maakt. Dat is natuurlijk ook wel waar, dat God al zijn verkorenen zalig maakt, zeker. Maar dan verdwijnt het volk Israël toch een beetje naar de achtergrond. En misschien zegt u, nou ja, goed, dat zei dan zo. En dat kan, hè, dat je hier zit en je denkt, ja, Israël, ja. Eigenlijk wel een beetje wat over de top om een hele preek aan Israël te wijden. Zo gaat het vaak met Israël, hè. Je hebt van die mensen die gaan er helemaal voor. En er zijn er ook die zeggen, Israël, ach ja. Oh, natuurlijk, u vond het ook erg wat Hamas heeft gedaan. In oktober. Verschrikkelijke aanval. Gruwelijk. U hebt ook wel gebeden voor Israël toen. En u volgde het nieuws op de voet. Maar voor die aanslag had Israël niet echt een plaats in uw gebed. En nu het ook allemaal weer ietsje anders is geworden, ietsje rustiger is geworden, nu bidt u er ook eigenlijk niet meer voor. Nou, dan is het voor u eigenlijk wel prima, hè? Dat Romeinen 11 vers 26 gaat over de kerk. Dan gaat het tenminste over mij, denk je. Dat is mooi natuurlijk als het over mij gaat. Al zo zal geheel Israël zalig worden. Ik word zalig. Zoals geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen, zal de goddeloosheden afwenden. Ik krijg vergeving van al mijn goddeloosheden. En dit is een verbond van mij. Ja, God heeft een verbond met mij gesloten. Als ik hun zonde zal wegnemen. Ja, dat belooft God, dat hij al mijn zonden wegneemt. Dan lees je hem helemaal betrokken op jezelf, hè? Is dat verkeerd dan? Nee, want zo moeten we de Bijbel altijd lezen. Het is Gods woord tot ons persoonlijk. En toch is er een probleem als je het zo leest. Er is een probleem met die gedachte dat het hier gaat over de kerk. Welk probleem? Nou, heel Romeinen 9 tot 11. Dat is één geheel, één lang betoog van Paulus. En je proeft daar hoe belangrijk hij dit thema vindt. Het is niet zomaar een thema waar hij in het Wilde Weg wat over praat, maar daar is hij zo bij betrokken. En hij schrijft er 3 hoofdstukken over in de Romeinenbrief. 9, 10 en 11. En uitvoerig gaat hij in op Gods weg met Israël. En dan heeft hij het echt over Israël. Je zou het na kunnen kijken, 12 keer noemt hij het woordje Israël, in die 3 hoofdstukken. En op 1 na betekent het Joodse volk. En de ene uitzondering heb ik al genoemd, hè, die tekst. Ze zijn niet alle Israël die uit Israël zijn. Maar verder, altijd gaat het over het Joodse volk. Ik zal u 1 voorbeeld geven, vers 25, net voor onze tekst. Dan zegt Paulus, vers 25, tweede helft, de verharding is voor een deel over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. De verharding is voor een deel over Israël gekomen, ja, het Joodse volk. Paulus zegt, de meerderheid van het Joodse volk heeft zich verhard, heeft Jezus niet aangenomen, heeft zich tegen hem verzet. Nou, dan zou het heel vreemd zijn als het in vers 26, het versje daarna, ineens over de kerk zou gaan. Nee, Paulus wil echt iets zeggen over het Joodse volk. Hij is er zo op betrokken in zijn gedachten, in zijn geschriften, in zijn gebeden. Gemeente, die verharding, hè? Dat wat we lezen in vers 25, dat Israël zich verhard heeft, dat gaat Paulus zo aan het hart. Misschien herkent u dat wel. Als u een broer heeft, of een zus, die de Heer Jezus niet kent. Dat doet u pijn, toch? Die niet meer naar de kerk gaat, of die hier wel zit, maar niet verbonden is aan Jezus. Je praat er niet zo vaak over en niet zo graag over, denk ik. Maar het is wel een voortdurende smart. Het doet je pijn. Het is een voortdurende zorg. Je zou het zo graag anders zien. Je bidt ervoor, voor hem, voor haar. Nou, zo is het bij Paulus. Hij zegt, het is een gedurige smart voor mij. Het is een grote droefheid. Wat dan? Nou, dat mijn broeders en zusters, mijn Joodse broeders en zusters, dat ze Jezus verwerpen. Want voor hen is Jezus gekomen. Juist voor het Joodse volk. Waarom nemen ze hem dan niet aan? Waarom? O God, bidt Paulus, open hun ogen. U hebt mijn ogen geopend. Doe het ook bij hen. Hij heeft wat afgebeden. Maar God had het nog niet gedaan. De meeste Joden, ze bleven blind. Wat is dat een kruis geweest voor Paulus? Zou het dat ook niet moeten zijn, gemeente, voor ons? Zou ons dat niet meer moeten wegen? Zou het niet meer een verdriet teweeg moeten brengen in ons hart? En nu kunnen we zeggen, Paulus was een Jood. Heel logisch dat hij er zo mee bezig was. Wij zijn geen Joden, wij zijn van nature heidenen. Kijk, wij zijn druk met de mensen om ons heen. Paulus was druk met de mensen om hem heen. Dan hoeven wij toch niet zo bezig te zijn met de Joden. Dat was precies wat de christenen in Rome ook konden zeggen. Want daar waren veel heidenen ook bij. Heidenen die tot geloof waren gekomen. Daarom gaat Paulus met een beeld duidelijk maken dat het zo niet werkt. Een olijfboom is het voorbeeld dat hij gebruikt. Hij zegt, er was eens een boom. En die boom, dat is Israël. En alle takken aan die boom, ja, dat waren Joden. Er waren nauwelijks heidenen bij. Af en toe eentje, bijvoorbeeld Rut. Rut, dat was een heiden, maar verder allemaal Joden. Maar wat is er nou gebeurd? God die is allemaal takken van die boom gaan kappen. Allemaal takken heeft God afgekapt, omdat ze niet in Jezus geloofden. Die boom, die prachtige boom, die is kaal geworden. Maar dat stopt Paulus niet. Hij zegt, daarna is er weer iets heel moois gebeurd. Want God is allemaal takken gaan inenten. Dat zijn de heidenen. Heidenen die tot Jezus de toevlucht namen. Zij zijn erbij gekomen. Ze zijn ingeënt in die boom. Ingelijfd in Israël. Zo zingen we dat zo mooi, hè? En tellen. Als in Israël ingelijfd. Nou, dat bedoelt Paulus. En voordat ik verder ga, zomaar even de vraag aan u en aan jou. Roept dit herkenning op? Een heide van nature, geen Jood. En toch erbij gekomen. Ingelijfd. Uzelf overgegeven aan de Heere Jezus. met al uw zonden op hem leren vertrouwen. Kijk, anders kun je hier wel zitten. En dan, ja, voor het oog hoor je erbij. Maar dan is dat woord verharding ook op jou van toepassing, hè? Dat is aangrijpend. Verharding, dat is een naar woord, hè? Je bent zo hard geworden. Je hebt het zo vaak gehoord, maar je hebt het verworpen. Je bent hard geworden, bikkelhard. Aan de ene kant uitverkoren om bij Gods gemeente te horen. Je hoort er echt bij. Je doopgetuigt ervan. En aan de andere kant toch, ondanks al die voorrechten, je hart verhard. Dat is zo aangrijpend. Ik hoop dat dat voor niemand van ons gemeente geldt. Maar dat u mag zeggen, ik weet wel dat ik een hard hart heb van nature. Daar ben ik achter gekomen. En goddeloosheden en zonde, het gaat erover in de tekst. Maar dan hoef ik niet naar anderen te kijken, dan kan ik dicht bij mezelf blijven. Maar ik heb ook ervaren dat er een verlosser is. Iemand die me redt. Jezus. En ik geloof dat door hem al mijn goddeloosheden, al mijn zonden zijn weggenomen. Nou, als je door Gods genade dat mag weten, kun je niet verheffen. Is daar iets van ons bij? Ik zeg het al, het is genade. Puur genade. Louter genade. En dat zegt Paulus tegen die heidenchristenen in Rome. Hij zegt, verbeeld je maar niks. Doe maar niet stoer. Doe maar niet trots. God heeft het je genade gegeven. Dat je ingeënt bent in die boom. God heeft genadig naar je omgezien. Maar dan kan je je natuurlijk niet verheffen boven die Joden die Jezus niet hebben aangenomen. Wees niet hooggevoelende, maar vrees. Wees bang, zegt Paulus, waarvoor? Nou, als jij Jezus verwerpt en verlaat, dan zal jij ook van die boom worden afgekapt. Als hij dat heeft gedaan bij zijn eigen volk, nou, dan zal hij dat zeker bij jullie doen. Voelt u? Geen haar beter, hè? Dan ongelovige Joden. Je kan je niet boven hen verheffen. En je kan je ook niet van hen losmaken. Dat is wat Paulus zegt, hè? Wij zijn onlosmakelijk verbonden aan het Joodse volk. Want het is Gods natuurlijke volk. Wij zijn er maar bijgekomen. In tweede instantie. En dat besef maakt ons heilig betrokken op het volk Israël. Juist ook in een tijd als deze. Dan komen we bij onze tweede gedachte. We hebben het gehad over geheel Israël, wat dat is. Nou, niet dus de kerk, maar het volk Israël. En nu gaan we het hebben over zalig worden. Dat volk zal zalig worden. Ja, als we nog even teruggaan in gedachten, hè. Het is alweer even geleden, oktober, begin oktober was het. Maar wie van ons gruwt er niet van die verschrikkingen die toen hebben plaatsgevonden? Die gruwelijke Hamas-aanval. Je zou zeggen, hè, dan hoef je nog niet eens een bijzondere band met Israël te hebben om dat verschrikkelijk te vinden. Wat daar gebeurt is gewoon op menselijk vlak. Ik ga niet in detail treden. Maar verschrikkelijk. Helaas blijken er nog wel wat mensen te zijn die die aanval van Hamas toch wat bagatelliseren. Die het niet willen hebben over dat gruwelijke wat daar is gebeurd. Gemeente, daar zal de kerk nooit aan mee mogen doen. En daarmee zeg ik niet wat de politieke achtergronden zijn van die aanval. Kun je een boekje over open doen. Daarmee is ook niet gezegd dat de staat Israël altijd alles goed doet. Dat hoeven wij ook helemaal niet te zeggen. En we hoeven al helemaal het leed van de Palestijnen niet te bagatelliseren. Dat doen we hetzelfde, hè? Alsof dat allemaal wel meevalt. Dat maakt ook niet zoveel uit. Dat zijn ook mensen. Maar dat laat onverlet dat het verschrikkelijk is dat Gods volk, Gods oogappel, zo behandeld werd. Zo de dood ingejaagd. Gruwelijk. Juist omdat het al zoveel is gebeurd in de geschiedenis. De geschiedenis van het Joodse volk. Het is een hele bloederige geschiedenis. Zoveel leed. Zoveel verdrukking. En het gaat blijkbaar maar door. En elke keer weer hoop je, dat is gepasseerd. Dat was toen, dat was de Tweede Wereldoorlog. Maar blijkbaar gaat het maar door. En dan denk ik niet alleen aan Joden in de staat Israël. Die hebben dit in het bijzonder ervaren. Maar dan denk ik ook aan de Joden in ons land. Het is toch erg als je je winkel moet sluiten. Enkel en alleen omdat je Jood bent. Of als je niet met een keppeltje over straat durft. Vanwege die oorlog in Israël. Dat is toch erg. Dan zeg ik het eigenlijk nog maar zacht. Dat is een schande. Een schande. En het is schuld. Dat zou zo niet mogen zijn. O, wat gunnen we de Joden daar in Israël, de Joden hier in Nederland. Vrede, daar hebben ze zo'n mooi woord voor, hè? Shalom, dat klinkt zo vredig. Shalom. Daar bidden we om. Om vrede voor Jeruzalem. En dan stopt ons gebed daar. Heere, geef toch vrede in Israël. Dat is een goed gebed, hè? Zouden we meer moeten bidden? Maar stopt het daar, gemeente? Is daarmee alles gebeden? En dan, als er shalom is. En ze kunnen gaan en staan waar ze willen. Is dat dan het leven? Dan weet u wel toch dat het leven niet is. Als je alles kan doen wat je wilt. Je leeft in een land waar vrede heerst, waar geen oorlog is. Je hebt vrijheid. Maar je kent Jezus niet. Wat een armetierig leven is dat. Dat heb je zelf toch ook wel ondervonden? Of nog steeds niet? Is dat nog steeds je leven? Gewoon doen wat ik wil zonder Jezus te kennen. Oh, ik hoop dat u zegt, dat is het leven niet. Nee, precies, dat weet Paulus ook. Dat het leven niet is. Shalom zonder Christus. En daarom schrijft hij. Vol verwondering. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Het gaat hier niet over vrede. Maar God belooft zaligheid. Wat is dat? Zaligheid. Soms wordt het zo uitgelegd, hè, alsof dat geluk is. Nou heeft het alles met geluk te maken. Alleen als je het nog wat beter wil zeggen. Zaligheid, dat is redding. Zaligheid is verlossing. Waarvan? Want als we het hebben over verlossing, dan moet je blijkbaar ergens van verlost worden. Als we het hebben over redding, dan moet je ergens uit gered worden. Nou, Dat zegt Paulus. Hij haalt twee teksten uit Jesaja aan. Eerst een vers uit Jesaja 59 en dan ook nog een vers uit Jesaja 27. En hij smeet die twee versen aan elkaar. En hij zegt het, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden, daar hebben we het, de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is hun verbond van mij, als ik hun zonde zal wegnemen. Nou, dan heeft u het antwoord. Waarvan moet Israël verlost worden? Van hun goddeloosheden? Van hun zonde. Die zal de Heere afnemen. Die zal die wegnemen. Want gemeente, al die Joden die de Heere Jezus niet hebben aanvaard als hun Messias, hun redder, die lopen rond met een last, een pak van zonde. Ik geef u meteen toe, het zou heel goed kunnen zijn dat ze het niet voelen. Maar daarmee is die last er nog wel. Daarmee zijn die zonden er nog wel. Ieder die buiten Jezus is, draagt die last met zich mee. Ook Joden. We moeten niet denken dat Joden op een andere manier zalig kunnen worden dan wij. Er is maar één weg. En dat is Jezus. Ze hebben Jezus nodig. Ze hebben het nodig om door de kracht van de Geest hun schuld te erkennen. De toevlucht te nemen tot Christus. En voortaan voor hem te leven. Nou zegt Paulus. Dat gaat gebeuren. Daar ben ik zeker van. Alzo zal geheel Israël zalig worden. Die oude woorden van de profeet Jesaja, die staan er niet voor niets. God heeft het gezegd en hij gaat het doen. Hij gaat ze vervullen. De verlosser zal komen. Nou, als Jesaja het heeft over de verlosser, dan bedoelt hij God, de Vader, zeg maar. Maar Paulus bedoelt hier waarschijnlijk met de verlosser Christus. Christus zal komen. Hij is al gekomen, hè. Hij is gekomen tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze zijn vijanden geworden van het evangelie. Maar dan zegt Paulus. Nee, nou zegt God. Dat ga ik toch niet laten gebeuren. Ze hebben mijn zoon verworpen. Dat is waar. Maar hij komt nog een keer. Ik kan en wil en zal mijn volk verlossen. Want ik heb een verbond. Dat staat hier, hè? Het is een beetje een vreemd zinnetje als u het zo leest. En dit is hun een verbond van mij. Taalkundig begrijpen we er helemaal niks meer van. Maar je mag het ook gewoon zo zeggen. Ik heb een verbond met hen. Heerlijk, hè? Als God een verbond met je heeft, dan laat hij je niet los. Ik heb hem verkoren, zegt God. Het zijn beminden. Beminden. Ik heb hen lief om de Vader wil. En mijn genadegiften en mijn roeping zijn onberouwelijk. Daar heb ik geen spijt van, daar heb ik geen berouw van. Dat ik al die heerlijke genadegaven aan hen heb gegeven. Daar kom ik niet op terug. En daarom, de verlosser zal tot Sion komen. Wat ga ik dan doen, zegt de Heer Jezus? Dan ga ik het deksel van hun hart wegnemen. En dan gaan ze het zien. De schriften van het Oude Testament. Die kennen de Joden, hè? De profetieën van Jesaja. Ze hebben er altijd langs heen gekeken. Maar dan gaan ze het zien. Hé, dat lam. Die Messias. Dat is Jezus. Dat is Jezus van Nazareth. De schriften getuigen van hem. Ze zullen hem zien, de lijdende knecht des Heren. En ze zullen hem voor het eerst werkelijk kennen. Gemeente, dat is zaligheid, toch? Als je de Heer Jezus in beginsel kent, dat is toch zaligheid? Dat is toch heerlijk? Dat is toch alles? Als je weet dat Hij voor je zonde betaalde en dat je met God verzoend bent door de dood van zijn Zoon. Dat is de vrede, toch? We hadden het over de vrede, hè? Shalom! Nou, dit is de ware shalom. Dat is de echte vrede. Zoals Paulus het zegt. Wij dan. Gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Hebben. Vrede. Hebben vrede bij God. Door. Onze Heere. Jezus Christus. Nou, dat heeft God. Aan zijn volk beloofd. Maar hoe zal dat gaan? En wanneer zal dat gebeuren? Dat zien we in onze derde gedachte. Er staat, en alzo zal geheel Israël zalig worden. Je zou er zomaar overheen lezen, hè? Dat kleine woordje, alzo. En toch heeft het ons veel te zeggen. Alzo, wat betekent dat? Nou, dat betekent niet dan. Zo zou je het zomaar kunnen lezen. En dan zal heel Israël zalig worden. Maar dat betekent het niet vanuit de grondtekst gezien. Het betekent op deze manier. Op deze manier. Zo zal dat gaan. Dat Israël zalig wordt. Op welke manier? Nou, dan moeten we terugkijken. Dat woordje al zo verwijst naar het voorgaande vers. Vers 25. Laten we het nog een keer lezen, vers 25. Ik denk dat het dan nog duidelijker wordt. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat ge niet wijs zijt bij uzelf, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid van de heidenen zal ingegaan zijn. Dus, hoe en wanneer zal dat wonder plaatsvinden dat God zijn volk redt? Nou, als de volheid van de heidenen tot geloof in Christus is gekomen, dat staat er, hè? Als de volheid van de heidenen zal ingegaan zijn. Nou is dat een geweldig moeilijk vers. Ik heb er echt op moeten studeren. En over moeten lezen. Want ik weet het ook niet allemaal hoe dat zit. Hoe moeten we dat nou zien? De volheid van de heidenen. Die is ingegaan. En dan wordt Israël gered. Betekent dat dan dat eerst alle uitverkorenen uit de heidenen zalig worden? En dan Israël, maar daar kom je niet uit, want, daar kom ik zo meteen op, na de bekering van Israël, gaat er ook weer iets gebeuren onder de heidenen. Dus die volheid van de heidenen, dat kan niet betekenen dat alle uitverkorenen uit de heidenen al toegebracht zijn. Het klinkt allemaal een beetje moeilijk, maar ik hoop dat u het nog volgt. Ik probeer door te geven echt wat er staat. De volheid van de heidenen. Het betekent hier dat er veel heidenen tot bekering zullen komen. Zo kun je het woordje volheid ook opvatten. Dus er komt een tijd van grote bloei voor Gods kerk op aarde. Ook onder de heidenen. Een heerlijke bloeitijd. En het gevolg van die bloei zal zijn dat ook het volk Israël tot bloei zal komen. Dus eerst de heidenen. Daar gaat God machtig werken. En dan het volk Israël. Zou u daar misschien ook een rol in kunnen spelen? Ik stel deze vraag omdat een ouderling in Wouterswoude, waar ik deze preek ook heb gehouden, die zei na de dienst tegen mij, hij zegt, zou u vers 31 er niet eens bij betrekken. Vers 31, daar staat, alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geweest, dat zijn de Joden, die zijn ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid, door uw barmhartigheid, de barmhartigheid van de heidenen, zouden barmhartigheid verkrijgen. Dus, dat bedoelde die ouderling, en ik vond het een hele leerzame opmerking. Wij heidenen zullen daar ook een rol in hebben. Om het anders te zeggen, zoals Paulus het zegt in vers 11, wij zullen de Joden tot jaloersheid verwekken. Nou, die uitdrukking die komt denk ik nog wat bekender voor, hè, dan vers 31. Dat is wat ingewikkeld en onbekend, maar tot jaloersheid verwekken, daar heeft u wel van gehoord. We zullen de Joden jaloers maken. Ja, maar dan komt er wel druk op de ketel vanmorgen, gemeente. Want als je de Heer Jezus nou niet tot je deel hebt, als je nou niet zo rijk bent dat je hem hebt en in hem alles, en dan zegt een Jood ook niet tegen jou, dat wil ik ook. Want je hebt niks. Dan wordt hij ook niet jaloers op u. Ziet u hoe erg ongeloof is? Je verhindert jezelf om binnen te gaan. Maar het heeft ook nog effect op anderen. Mensen in je omgeving, maar zelfs dus het Joodse volk. Aangrijpend. Als Joden niet jaloers kunnen zijn op u en op jou. En toch, ondanks alle ongeloof bij de heidenen, toch zal God zijn woord waarmaken. De kerk zal bloeien, Israël zal bloeien. En dan zegt dominee Peden Butte, misschien wel eens van gehoord, christelijk gereformeerd predikant, hij leeft niet meer. Hij heeft een boek geschreven over Israël, Volk tussen eeuwigheid en eenzaamheid. Het is een heel belangrijk boek, het heeft de gereformeerde gezinten de ogen geopend voor de plaats van Israël. En hij zegt in dat boek, de heidenen worden in rijke mate gezegend met en door het woord. En daardoor zullen ook de Joden in ruime mate gezegend worden met en door het evangelie van Christus. En dan is het nog niet op. Ik noemde het al. Want dat zal dan weer heerlijke gevolgen hebben voor de kerk uit de heidenen. Paulus roept het uit in vers 12. Indien hun val de rijkdom is van de wereld en hun vermindering de rijkdom van de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Dus in die tijd dat de Joden Jezus verworpen hebben, toen kwam het evangelie naar ons toe, hè? Naar de heidenen. En dat heeft zulke heerlijke gevolgen gehad. Christus wordt nu overal deze wereld aanbeden en geloofd op deze zondagmorgen. Dat is toch wat? Nou, zegt Paulus, als dit dan nu al gebeurd is, hè, kun je bedenken wat er zal gebeuren als het Joodse volk tot geloof komt. Dan wordt het nog veel heerlijker. Dan gaat de Heer nog veel krachtiger werken. Dan zal er een soort zalige wisselwerking zijn. Zoals dat ook kan zijn in een huwelijk. Dat een man en een vrouw elkaar aanvuren om de Heer te zoeken. Ze maken elkaar jaloers. Als je 's ochtends je vrouw geknield ziet om de Heer te bidden. Om een zegen, een geestelijke zegen, dan zeg je, oh, dat wil ik ook. En andersom. Je steekt elkaar aan. Nou zo zal het dan ook zijn. Joden en heidenen, ze zullen elkaar jaloers maken, tot jaloersheid verwekken. En samen de Heer dienen. En alzo, nou begrijpt u het, hè? Alzo, op die manier zal geheel Israël zalig worden. Heel Israël. Dat staat er, hè. Hoe moet je dat nou zien? De kanttekenaren zeggen er dit bij. Kanttekening 25. 125. Dat is niet enige weinige. Maar een zeer grote menigte. En gelijk als de ganse Joodse natie. Ze gaan het niet inperken. Oh, dat zullen enkelingen zijn. Nee. Het zal zo'n massale bekering zijn. Hoe gaat God dat doen dan? Zal de staat Israël daar nog een rol in spelen? Zou kunnen. Ik weet het niet. Dat mogen we aan God overlaten, gemeente. Hoe hij zijn belofte precies vervult, het is ons onbekend. Maar dat hij het gaat doen, dat is een ding wat zeker is. En wij mogen erom bidden. In blijde verwachting. Zoals onze vader ook hebben gedaan. Wilhelmus Abrakel. In zijn redelijke godsdienst. Hij heeft zoveel verwachting. Voor het volk Israël. En er zijn er nog veel meer te noemen. Maar ik eindig met een citaat van Brakel. En moet u eens horen hoe die heerlijke verwachting gegrond op Gods woord hem blij maakt. Als God, zegt Brakel, die verharde natie vervullen zal met de geest en genade in het herkennen en aannemen van de Messias, David, hun koning. Dus als ze Jezus zullen aannemen, dan zal zich in hen vertonen een wonderbare liefde, blijdschap en heiligheid in het geloof. Het zal een uitnemender tijd zijn dan in de dagen van de apostelen. Hij zegt, het moet nog heerlijker worden dan toen de apostelen op aarde waren. De kerk uit de heidenen zal zo verwakkerd en verlevendigd worden door de bekering van Israël, dat hun vorige staat er zo bij verschijnen zal als een dode bij een levende. Dan is het nu niks, zegt hij, de toestand van de kerk. Dan zal het zoveel heerlijker worden, aangewakkerd door de bekering van Israël. En de onbekeerden, die zullen met grote hopen, met grote groepen bekeerd worden. En de bekeerden zullen een wonderbare vermeerdering in de trap van genade deelachtig worden. Ze zullen groeien in het geloof, in de genade en kennis van de Heer Jezus. O, zegt Brakel, wat zal dat een heerlijke tijd zijn. Amen. In antwoord op de preek zingen we Psalm 14, vers 7. Och, daalt het heil uit Sion spoedig neer voor Israël. 14, vers 7. Zullen we samen danken en bidden. Heren, we bidden om de vervulling van uw belofte. Want u geeft uw belofte. Opdat wij erop zouden pleiten. En ermee de binnenkamer in zouden gaan. En dan mogen we ook, nadat we dit woord gehoord hebben als gemeente, samen tot u komen. Om te bidden. Doe, Heren, wat u hebt beloofd. U hebt het gezegd en alzo zal geheel Israël zalig worden. U zult Israël redden. Een zicht geven op Christus. Opdat ze verlost worden van al hun zonden. En wat u zegt, dat zult u doen. En daarom hebben we hoop gekregen voor Israël. En u weet of dat ook tot blijdschap was. Want we kunnen soms zo met onszelf bezig zijn, op onszelf gericht, dat we zomaar het Joodse volk vergeten. Maar laat dan deze dienst een middel zijn in uw hand. Dat we het Joodse volk weer op ons netvlies hebben. En op ons hart dragen. En dat we voor ze bidden. Gedenk, Heer, aan uw volk. In Israël. Hier in ons land. Ze hebben zoveel te verduren. De halve wereld valt over hen heen. Maar geef de leiders van de staat Israël dan ook alle wijsheid. Want wat hebben ze dat ook nodig? In de moeilijke situatie waarin ze verkeren. Bewaar hen voor misstappen. En leid hen. En gedenk aan hen die rouwen vanwege het verlies van iemand die hen lief was. Als militair gesneuveld. Of toen in oktober omgekomen. Op een verschrikkelijke manier. De gijzelaars, gegijzelden, Heren, gedenk ook aan hen. En hun familie. En wilt u vrede geven? Wat zullen de Palestijnen daar ook goed mee zijn? Ook schepselen van u. Heren, we bidden om vrede en bovenal om een redding, om verlossing, om de band met Christus, de Verlosser, die alles goed maakt. Nu in de ziel, soms ook lichamelijk, maar eens totaal en radicaal. Want u, Heere Jezus, schept nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Gedenk aan de Sias beleidende Joden. U weet ook wat zij nodig hebben. Het kan ook moeilijk zijn. Een eenzame positie. Die ook niet altijd begrepen wordt. Nog door de kerk, maar ook niet door de Joden. Maar wees u bij hen. En geef dat ze volharden zullen en dat er iets van hen uit zal gaan. Heren, zo danken wij u voor alles wat u schonk in deze dienst. Gaat u met ons mee naar huis. Geef vanmiddag alstublieft uw zegen op de zondagschool. De eerste keer weer na de vakantie, geef dat de jongens en meisjes goed zullen luisteren naar de meesters en juffen. En dat ze veel zullen leren over wie u bent. wilt u het zaad van het woord in hun harten doen ontkiemen en vrucht doen dragen. Tot uw eer en zegen daartoe ook het personeel van de zondagsschool, de leidinggevende. Wees ook bij hen. Ze kunnen er ook tegenop zien. Maar bekrachtig hen en vervul hen met uw Heilige Geest. Ga zo met ons mee naar huis. Vergeef ons onze zonden. Breng de gemeente vanavond ook weer bij elkaar rondom uw woord. We bidden het om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 74, vers 2. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. En vers 19. Beschouw, herdenk, uw vastgestaafd verbond. 2 en 19 van Psalm 74. Gemeente, gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Here. De genade van onze Here Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. God zegen.